Welkom. Welkom bij Building Metro-styled Applications with XAML. En wat een .NET developer daarover moet weten. Overigens ga ik ook nog een klein uitstapje maken voor de JavaScript en HTML developer. Dus die komen ook in deze sessie toch ook wel aan bod. Ik heb van de organisatie de vraag gekregen om even aan iedereen te melden dat de sessies allemaal een half uur naar voren geschoven zijn. Dus in de agenda die overal opgehangen staat, die klopt niet. Alles moet je een half uurtje naar voren schuiven. Mijn naam is Fons Sonnemans. Ik geef in-company trainingen op het gebied van C-Sharp, ASP.NET, maar ook op het gebied van XAML. Onder andere Windows 8, maar ook veel Windows Phone en op het gebied van databases. Waar gaan we het vandaag over hebben? Eigenlijk staan er drie onderwerpen op de agenda. Matthijs heeft het al een heel klein beetje over WinRT gehad en hoe dat werkt. En daar wil ik vandaag wat dieper op ingaan. Ik wil het ook over asynchroon programmeren hebben. Dat is heel belangrijk op het moment dat je Windows 8 applicaties fast en fluid wil maken. Dan is het verstandig dat je goed om weet te gaan met asynchroon programmeren. En we gaan naar de tools kijken. Wat voor mooie tools hebben we in Visual Studio, maar ook in Blend, om mooie XAML applicaties in elkaar te draaien. Na deze sessie snappen jullie hoe jullie applicatie moeten ontwikkelen voor Metro. WinRT voor de .NET developers. En eigenlijk is dit de belangrijkste slide. Jullie hebben nu als C-Sharp programmeurs, even ervan uitgaan, kan er misschien even de handen omhoog. Wie zijn er C-Sharp en Visual Basic programmeurs? Nou, 80%. Jullie hebben nu al de skills om .NET of Metro applicaties te ontwikkelen. Zeker als je ook nog eens ooit met WPF of met Silverlight of Windows Phone gespeeld hebt. Maar anders, dat kleine stukje XAML, dat is nog heel eenvoudig aan te leren. Wie hebben hier HTML, JavaScript, websites, applicaties ontwikkeld? Nou, ook zij zijn nu al voorbereid om Metro-applicaties te ontwikkelen. Nou. Windows heeft altijd heel veel gebracht om voor ons, programmeurs, het heel makkelijk te maken om applicaties te ontwikkelen. Maar we gaan het nog eventjes iets makkelijker maken. We gaan het nog even iets makkelijker maken om deze features beschikbaar te stellen. Want niet alle features waren altijd even makkelijk te gebruiken. Bijvoorbeeld had jij vroeger zoiets van, in mijn WPF-applicatie of in mijn Windows Forms-applicatie, daar wilde ik de webcam gebruiken. Nou, dan moest je nogal wat doen. Dan moest je allerlei DLL-imports gaan plaatsen bovenop static methodes, externe methodes, om de besturing van de webcam zelf te programmeren. Dus vanuit jouw eigen code moest jij je eigen interopcode gaan schrijven, API-calls gaan aanroepen van de traditionele Windows API, de Windows 7 API of de voorgangers daarvan. En nu met WinRT heeft Microsoft gezegd, weet je wat we doen? DLL's en dergelijke, die API-calls, dat hoeft niet meer. Wij zorgen dat alle functionaliteit die in onze API zit, gewoon beschikbaar is vanuit een .NET-omgeving. En dat betekent dat we dus nu niet meer met rare includes hoeven te gaan werken. We kunnen gebruik maken van een bepaalde namespace, de Windows.media.capture namespace. En daarin zit alle code nodig om bijvoorbeeld een webcam aan te spreken. Dat betekent dat we dat moeilijke tussenstuk niet meer nodig hebben. Er is een Windows 8 API, maar de Windows Runtime zorgt ervoor dat je die vanuit je manage code gewoon aan kan roepen. En niet alleen vanuit manage code, maar ook vanuit je JavaScript code kan je tegen die Windows 8 API aan te praten. Omdat alles wat daarin zit in de Windows 8 API via de Windows Runtime ter beschikking gesteld wordt. Hoe werkt het dan? Nou, we hebben een aantal talen die we ondersteunen. We ondersteunen C++, we ondersteunen C-Sharp, Visual Basic en ondersteunen JavaScript. En vanuit die talen wil je gaan praten vanuit je Metro-applicaties met je Windows Runtime. Nou, elke taal doet dat wel weer op zijn eigen manier. Wat Microsoft dan ook gedaan heeft, is een language projection in het leven geroepen. Die language projection zorgt ervoor dat jij vanuit jouw bekende omgeving, op jouw bekende manier van werken, met late binding zoals dat in JavaScript werkt, of met de collecties en generics zoals dat in C-Sharp werkt, of C++, maar ik moet eerlijk bekennen, ik ben niet zo'n C++ man, dus daar kan ik niet zoveel van zeggen. Kan jij via je language projections praten tegen jouw WinRT runtime? Dus praten tegen de Windows Runtime, dat voelt heel natuurlijk. Het is alsof het gewoon .NET is, maar het is niet .NET. Je merkt het niet, maar je praat tegen de Windows Runtime aan. Maar door die language projections is dat stukje voor jou afgeschermd. Dat betekent, de Windows Runtime die werkt op een speciale manier met interfaces en met primitives en met enums en met delegates. En die hoeft natuurlijk niet helemaal overeen te komen met de C-sharp, dan wel Visual Basic manier van werken met constructors of static methodes. Maar voor jou is dat allemaal afgeschermd. Jij praat op de manier zoals je nu al jaren .NET applicaties ontwikkelen. En die language projection zorgt ervoor dat dat juist vertaald wordt. Nou, dat geldt voor algemene dingen, maar dat geldt ook voor de klasses. Bijna alle klasses, daar zit een mapping tussen. Daar zit een mapping tussen dat bijvoorbeeld in de Windows Runtime heb je een interface eVector. Maar eVector, die naam die kan je eigenlijk alweer meteen vergeten. Want Microsoft, door die language projections, is dat vertaald naar de eList interface. En de eMap is vertaald naar de iDictionary interface. En de eMap view naar de eRead-only dictionary interface. Die we al gewend zijn te gebruiken in .NET. Dat gaat bijna overal op. Bijna betekent niet overal. En om dat laatste stukje dan toch nog te vereenvoudigen, heeft Microsoft op een aantal plaatsen een aantal extension methodes toegevoegd om het wat makkelijker te maken. Bijvoorbeeld, op het moment dat ik een filepicker, pick single file aanroep van een filepicker object, het resultaat daarvan is een input stream, een i-input stream. En dat type i-input stream, dat is een type, dat kennen we eigenlijk nog niet in .NET. En dat is lastig. I-input stream is iets waar we niet gewend zijn mee om te gaan. Daar kan je tegenaan praten, maar je kan ook een S-stream extension methode gaan gebruiken. Op het moment dat je de S-stream extension methode daarop loslaat, krijg je een normale stream object terug. Ja, een stream object, dat kennen we. Dat gebruiken we alweer jaren en daar kunnen wij mee omgaan. Daar kunnen wij stream readers op loslaten en daar kunnen wij doorheen gaan lopen. Dus dat maakt het altijd wat makkelijker. Dus dat soort extension methodes, daar waar geen automatische mapping aanwezig is, dan gaan extension methodes jou daarbij helpen. WinRT components kan je ook zelf bouwen. WinRT components kan je ook zelf bouwen, zodat die aanroepbaar zijn vanuit de diverse platformen. En we hadden drie platformen, hè? Voor metro-applicaties kan je JavaScript HTML doen. Je kan XAML, C-sharp, VB doen of C++. Dan moet je je overigens wel aan een aantal regeltjes houden. Wil jij een WinRT-component bouwen, dan moet jij een aantal regeltjes houden. En die regeltjes, dat zijn de volgende. Eigenlijk vier. Vier regeltjes. Jouw API-signatures, jouw publieke methodes, mogen alleen gebruik maken van Windows Runtimes bekende types. Voorbeeldje geef ik dadelijk. Structs, ik weet niet of veel mensen structs bouwen. Niet heel veel mensen lijkt mij. Maar degene die structs bouwen, daar mogen alleen public data fields in zitten. Zoiets als public properties, private fields, mogen daarin niet in zitten. Alleen public fields mogen daarin voorkomen. Alle types moeten sealed zijn. Dat betekent als jij een klasse bouwt, moet dat een sealed klasse zijn. Daar mag nog een static klasse zijn, want die zijn impliciet sealed. Maar jouw klasses moeten sealed zijn. Uitzondering op het moment dat je XAML-controls daarin gaat bouwen. En jouw klasses, jouw types, mogen overigens ook niet generic zijn. Als jij een generic type wil hebben, dan loop je tegen de lamp en dat kan gewoon niet. Dat zit niet in het Windows Runtime, dus daar houdt het op. Hoe bouw je dat? Nou, Visual Studio heeft daar built-in support voor. Ik wil nog even een klein voorbeeldje geven. We hebben desktop apps. Dit plaatje hebben jullie vanochtend al van Matthijs gezien. Desktop apps. Nou, desktop apps, daar gaan we het in deze sessie niet over hebben. Hè. Dus dat staat aan de rechterkant. Daar heb ik even een rode lijn tussen gezet. Want vanuit desktop apps kan je niet met de Windows Runtime praten. Dat kan gewoon niet. Daar is niks voor aanwezig. Nee, we kunnen praten vanuit JavaScript, C-sharp, VB of C++ met de Windows Runtime. Maar ook tussen deze drie werelden, JavaScript, vanuit JavaScript kan ik geen C-sharp doen en vanuit C-sharp kan ik ook geen JavaScript doen. Dus wil ik tussen deze drie werelden hier met elkaar gaan praten, zal ik dat altijd doen door vanuit C-Sharp WinRT te doen praten of vanuit JavaScript WinRT te praten. Dus wat jij eigenlijk moet kunnen, is WinRT-components zelf kunnen bouwen om daar vanuit de verschillende omgevingen tegenaan te kunnen praten. Nou, hoe doen we dat? Nou, heb ik een heel klein voorbeeldje. Matthijs was er al mee begonnen. De Hello World-applicatie, herinneren jullie dat nog? Dat was een heel simpel XAML-applicatie waar alleen een button op het scherm stond. Daar had ik een button klik. Daar maakte hij een messagebox, een message dialog aan. En in die message dialog deed hij zoiets als Hello World. Ik heb hem nog wat opgefrist met een title en een OK-knop. Maar even kijken, doet hij het? Kijk hier de button. Als ik daarop klik, wat gebeurt er? My title met mijn Hello World zien jullie hier op scherm staan. Oké, heel spannend. Niet echt. Wat ik wil deze functie, die wil ik gaan verpakken in iets bekends. Want message dialog is nieuw voor ons, hè? En ik vond vroeger altijd die static methode messagebox.show, vond ik altijd zo'n ongelooflijk handige methode. Dus ik denk, ik ga een class library in maken waarin ik een messagebox.show functie stop, zodat ik die vanuit deze functie kan aanroepen. Omdat ik dat bekender en makkelijker vind. Dus aan deze solution voeg ik toe, een nieuw project, zijn er gewoon een C-sharp class library. Geef je een prachtige naam, class library 1. En daar zit dan de klasse messagebox in. En in die klasse messagebox stop ik dan een nieuwe static methode. Die noem ik show. Ik noem het zo overigens show async. Maar over het async verhaal gaan we het later nog wel even hebben. Dat negeer ik nu even. Daar komt dus een string title binnen en een string caption. Dus een methode met twee parameters. En in die methode, daar verplaats ik deze code naartoe. Ctrl-C. Hier plakken. Ctrl-V. En die title die kan ik dan hier meegeven. Oh, even nog wat Ctrl-punten. Voor de juiste namespaces in scope te brengen. Oh, de title moest daar. Hè? Hier moest caption. Hier doe ik de caption. Namen zijn misschien een beetje verwarrend. Oh, ik moest een return type hebben. Och, dat ik dat vergeet. Wat slecht. Wordt toch niet opgenomen, hè? Gelukkig. Nou, ik heb hier in mijn klasse messagebox met mijn show async. Moet ik vanuit dit project een reference maken? En op het moment dat je het add reference scherm krijgt, krijg je normaal een hele lijst van .NET assemblies die je kunt referencen. Dat is hier dus niet, hè? Er zijn geen .NET assemblies die je kunt referencen, want dit is een Metro applicatie. En ja, de WinRT is altijd, ja, die heb je automatisch gereferenced. Dat is bij wijze van spreken maar één DLL die je automatisch gereferenced hebt. En ja, meer .NET assemblies kan je niet referencen, behalve de WinRT zelf. Ja, en natuurlijk je eigen class library. Dus ik kan hier mijn class library, dat past nog maar net. Kan ik bij de OK-knop komen? Gewoon enter. Nee? Ja, enter doet het. Ik heb een beetje moeten spelen met de resolutie om ook achter in de zaal leesbaar te maken. Gaat dat achter in de zaal ook goed? Is het leesbaar? Prima, dankjewel. Dus ik heb een reference gelegd vanuit mijn Hello World applicatie naar mijn class library. En nou kan ik in plaats van deze code achter mijn button klik, dus in plaats van deze code achter mijn button klik, kan ik zeggen class library 1.messagebox.showasync na demo. En de caption is Windows 8. Nou, dat betekent dat ik dit nu kan aanspreken vanuit een andere C-Sharp applicatie. Niet spannend, Windows 8 met demo. Maar ik wil dat aanspreken vanuit een JavaScript applicatie. Dus aan mijn solution ga ik een JavaScript applicatie toevoegen. Dus ik zeg hier add nieuw project. En dat is nu niet een C-Sharp applicatie, maar een JavaScript applicatie. Nou, er zijn allerlei templates. Ik pak de makkelijke, de blank. En dat heet Application 1. En dat vind ik een prachtige naam, Application 1. Dus Application 1 wordt hier toegevoegd. Uiteindelijk. Daar hebben we mijn Application 1. En wat hebben we in Application 1? Daar hebben we een default.html. En in mijn default.html, ja, daar zie je HTML, hè? Dat verwacht ik ook in een default HTML. HTML is altijd handig. Dus ik denk, nou, dan ga ik even zeggen dat dit een demo is. Dus gewoon een H1 demo. Goed typen, Fons. Staan typen is best lastig. En ik wil daar een button hebben. Button van het type button. Button is een HTML 5 element. Hè? En die geef ik test. Moet ik hem ook nog even een ID geven, zodat ik er code achter kan koppelen. ID is button Test. En dan heb ik nog een scriptblok nodig. Script, tap, tap, code snippet. En wat kan ik dan doen? Button test. Die heeft een onclick event. Onclick event, waar ben je? Daar. Is een nieuwe anonieme functie. En in die functie, ja, in die functie wil ik dan mijn messagebox.show doen. Nou, wat ga je dus doen? Vanuit deze applicatie wil ik een reference leggen naar die klaslibrary. Nou, wat gebeurt er? Op het moment dat ik een reference naar die klaslibrary leg, zegt hij, dat kan niet. Krijg ik een foutmelding. Ja, je gaat nu van een .NET JavaScript oplossing naar een C-sharp oplossing. Dat mag niet. Dus wat mag dan wel? Hoe los ik dit probleem op? Ik ga naar mijn klaslibrary toe. Ik vraag de properties van de klaslibrary op. En ik zeg dat deze klaslibrary niet meer een klaslibrary is, maar een Windows metadefinitie is. Een WinMD-file. Een Windows metadata staat dat voor. Dat betekent dat hij eigenlijk onder naar de onderste WinRT-blok verhuist. En ik beeld dan mijn programma en ik krijg allerlei foutmeldingen. Wat is een van die foutmeldingen? Een van die foutmeldingen, die warnings en messages laat ik even weg, maar de foutmelding die ik krijg is de melding van, hey, in dit soort WinMD assemblies mag je alleen sealed klassen instoppen. Dus ik kan de klasse sealed maken, of een tweede manier, en in dit geval vind ik dat mooier, ik maak de klasse static. Op het moment dat ik de klasse static maak, is hij automatisch sealed. Dus hij compileert weer. Class library 1 does not exist. Oh, ik heb daar een aartje neergezet. Ja, dat dikke vingers. Er zijn een paar dingen die nog meer niet mogen. Daar heb ik even hier wat andere klassetjes voor meegenomen. Ik heb hier een klasse demoklas. Ik zal even naar fullscreen overgaan. Ik heb hier een demoklas. En die demoklas, op het moment dat ik compileer, krijg ik daar een foutmelding op. Ik krijg daar een foutmelding op dat deze getData een list van integers retourneert. Verder niet zo'n hele nuttige functie. Retourneert een array, of ja, een list met de getallen 1, 2, 3. Nou, dat mag dus niet. List is niet een datatype die in de Windows Runtime zit. Maar de iList was dat wel. De listklasse implementeert een iList. Dus dit probleem is hiermee opgelost. Ja, dan gaat hij hier weer zeuren dat deze klasse niet sealed is. Dus daarmee is dit probleem ook weer opgelost. Volgend probleem. Demostruct. Ik heb hier een struct gebouwd. En daar zit een public automatic property in. En wat doet automatic properties? Die maken onderhuis een private variabele aan. Nou, private fields mogen niet in structs. Dus ja, maak er maar echt een public field van. Kom. Dan compileert dat ook weer. En het laatste probleem dat ik hier heb, is dat ik hier een generic klasse heb. Overigens niet sealed, maar sowieso, ook al zou ik hem sealed maken. Generic mag niet, dus ja, hoe op te lossen? Ja, gewoon niet doen. En gewoon. En compileert hij? Ja, hij compileert. Dus dat heb ik gedaan. En dat betekent dat ik nu vanuit mijn JavaScript-applicatie, hier is mijn JavaScript-applicatie, als het goed is, nu nog steeds een reference kan leggen naar deze class library. Enter. Hey, geen foutmelding meer, dus dat werkt. En dan ga ik naar mijn default.html en kan ik hier tegen de class library 1, ik was even bang de IntelliSense mee in de steek gaan laten. Class library 1. Messagebox, zo heette die, messagebox.showAsync. Die methode showAsync had ik met hoofdletter S geschreven, hè? Gewoon omdat ik aan de .NET coding conventions voldoe. En wat zien wij? Die show async heet nu mijn kleinletter S. Dat is bijvoorbeeld iets wat die language projections doet. Die maakt daar een kleinletter S in, omdat dat de coding convention vanuit de JavaScript wereld is. Dus daar zie je al een klein beetje de projection terugkomen. Nou, string title, test en winrt. En laten we eens opstarten. En, oh, start ik wel de goede op? Dat is niet het geval, hè? Even terug. Wat is mijn opstartproject? Dat was nog mijn Hello World, mijn C-sharp applicatie. Nee, ik moet hier dit als set als startup object aangeven. En dan start ik hier mijn JavaScript applicatie op. En dat herken ik aan die demo, want dat is mijn H1. En mijn button test. En als ik daarop klik, hey, WinRT met een testapplicatie. Nou. Dus, je kiest je favoriete programmeertaal en je mengt de talen maar met elkaar op het moment dat het jou uitkomt. Overigens kan jij HTML-applicaties nog wel even ietsje spannender maken als dat ik hier gedaan heb. Ik zal even laten zien wat daar bijvoorbeeld nog meer in kan. Ik start even een andere Visual Studio op en ik heb hier een JavaScript-applicatie 1. Nou, wat zit daarin? Is nog steeds niet zo'n hele spannende applicatie. Maar ik heb beperkte tijd. Wat heb ik hier? Ik heb hier een image control. Gewoon een HTML image control. Die heb ik via de stijl onzichtbaar gemaakt en een bepaalde grootte gegeven. En die heb ik een bepaalde ID gegeven. Daarnaast heb ik 3 button controls neergezet. Een button browse, een button camera en een button toggle. En ik heb hier een div op mijn scherm gezet. En een divje is een normaal divje met een ID. Maar daar heb ik een data win control attribuut op gezet. Dit soort HTML5-achtige attributen met streepjes erin. En daarin heb ik gezegd, dit is van de Windows JavaScript. Is dat van de UI, is dit een toggle switch. En de HTML-wereld zal dit dadelijk vertalen, dit divje, naar zo'n toggle switch, wat eigenlijk een mooie checkbox is, die je een beetje van links naar rechts kan bewegen. Nou, daar heb ik nog wat opties opgegeven, een title en dat die default checked heeft, is. En dan heb ik hier verder nog wat click-events. Op dezelfde manier zoals ik dat zojuist ook gedemonstreerd heb. Alleen bij deze maak ik een filepicker aan. Bij die filepicker zeg ik hier via de push. Dus niet de add-methode die ik vanuit C-sharp zou gebruiken, maar hier heet dat pushen, want het is de JavaScript, hè? Pushen van een element in een array. Dat ik JPG's en PNG's ondersteunt. Ik geef hierop dat ik hem asynchroon wil tonen. En als die klaar is, dit is namelijk de async manier van JavaScript, van de Windows Runtime JavaScript implementatie, dat noemen ze een promise. Maar met het then keyword kan ik opgeven, als hij asynchroon klaar is, dan wil ik dat je deze functie maakt. Van die functie wordt de file die binnenkomt omgezet naar een URL en in de source van het plaatje neergezet. En het plaatje maak ik zichtbaar. Nou, dat doet dus de button browse. De button camera, die vraagt dus mijn webcam op. Die vraagt mijn webcam om een foto te maken. En de laatste, dat doe ik net op een iets andere manier. Het abonneren op het click event kan namelijk op 2 manieren. Dit is een andere manier. Bij de laatste maak ik een toggle switch aan en geef ik die toggle sound, dat is de ID van dat divje, als parameter mee. En daarmee kan ik die checked parameter toggelen. Van true naar false, van false naar true. Dus op het moment dat ik deze applicatie opstart, heb ik hier iets waarmee ik kan... Kijk, hier is mijn toggle switch. Waar mijn zandloper zo blijft staan. Oh, kijk, hij is toch nog weg. Dit is mijn toggle switch waarmee ik de sound on en off kan zetten. Ik kan hem via deze button on en off zetten. Ik kan browsen naar een van mijn plaatjes. Ik ben hier met mijn eigen Sudoku bezig. Dat is dat spelletje waar Matthijs het over had, van hoeveel procent heb je gereused. Ik kan hier gebruik maken van mijn webcam. Doet mijn webcam het vandaag? Ja, ik zal even zwaaien. Daar zo. Dat is niet zo'n hele goede webcam, maar het is goed genoeg voor de demo. En zie je hier mijn webcam in een HTML-applicatie zichtbaar. Nou, heel eenvoudig. Kan allemaal. Ja. Oké. De rest van de demo's doe ik vandaag in C-sharp. Ben ik iets bedrevener in. Je ziet wel dat het in principe eigenlijk niet zoveel uithaalt in welke omgeving je programmeert. Je pakt gewoon de omgeving die voor jou het meest geschikt is. Waar jij de meeste ervaringen hebt en waar jij het makkelijkste mee kan werken. Async programmeren. Asynchroon programmeren is erg belangrijk. Eigenlijk alles wat wij gaan doen in WinRT, dat potentieel langer dan 50 milliseconden duurt, heeft Microsoft asynchroon gemaakt. Dat betekent het openen van een bestand, het verwijderen van een bestand, het praten met een webservice, het tonen van een messagebox. Dat is allemaal asynchroon geworden. Het is niet alleen als het langer dan 50 milliseconden is, ook als het de user interface thread zou blokkeren, wat een messagebox normaal doet. Dan message dialog heet die nu overigens. Dat is allemaal asynchroon worden. Dus wat wij moeten doen is gewoon leren omgaan met asynchroon programmeren. En asynchroon programmeren, ja, dat kunnen we al heel lang. Daar zitten al vanaf .NET 1.0 hadden we al een thread en een threadpool. En in 2010 kwam er een task en dergelijke dingen bij. En met task werd het allemaal wat makkelijker. En op het moment dat wij namelijk niet asynchroon programmeren, bijvoorbeeld ik heb hier een stukje download data en dat is een niet asynchroon methode, dan hebben wij dat wij, terwijl wij aan downloaden zijn, dan stopt de user interface thread. En dat is ongeveer het ergste wat je kunt doen. De user interface thread stilzeggen betekent dat je applicatie niet meer fast en fluid is. Dat je animaties stoppen te bewegen en dat het niet meer natuurlijk overkomt. Dus dit soort code, dat is gewoon niet meer mogelijk. Ze hebben niet meer een manier gebouwd om niet asynchroon met een webservice te praten. Nou, dus de oplossing is gebruik maken van futures, zo noemen ze dat. Je roept dan niet de download data methode aan, maar de download data async methode aan. Daar komt dan een task op terug en die ene task kan je dan weer verbinden met een volgende task, waarin je zegt, nou, als jij klaar bent, dan wil ik dat jij doorgaat met het processen van je data. Nou, is heel leuk. Maar wat je daarmee in ieder geval bereikt, is dat tussen het downloaden data en van de processen van de data, kan jij je animaties door laten lopen. Die blauwe blokjes visualiseren de animaties en die lopen dan gewoon door. Nou, dat asynchroon programmeermodel, daar hebben we allerlei oplossingen voor. In de Windows Runtime zit daar een bepaalde interface in. In .NET hebben we tasks. In JavaScript hebben we die promises. En al die oplossingen, die gaan ervan uit dat jij een signaaltje krijgt wanneer je complete bent. En dat signaaltje gebruiken, dat is eigenlijk helemaal niet zo makkelijk. En dat wil ik even demonstreren. Ik ga even iets anders mijn demo doen. Ik heb hier een ander demootje klaarstaan. En dit demootje, dat is misschien heel raar, maar voor dit demootje ben ik uitgeweken naar WPF-applicatie. Want niet asynchroon kan ik in WinRT niet demonstreren. En voor mijn demo wou ik ook een demootje geven van een niet asynchrome oplossing. Nou, wat doet dit demootje? Maakt hier een webclient aan. Op die webclient wil hij een download string doen van een bepaalde URL. Nou, dat is een URL op mijn eigen website. En daarop heb ik een endpoint geprogrammeerd die pas na 1 seconde een bepaalde JSON-string teruggeeft. Er zitten 3 kleine employee-objectjes in, het is helemaal niks, maar ik heb er gewoon een thread tot sleep ingebouwd. Gewoon iets dat er een seconde over doet. Nou, dat JSON komt binnen, die ga ik hier via de JavaScript, die serializer, ga ik die deserialiseren naar een array van employees. En vervolgens stop ik die hier in de listbox. Dus gedeserialiseerd toon ik ze in de listbox. En hier zo heb ik een textbox, een tekstblok waar ik het JSON-etje ook in toon. Dus ik zal even opstarten. Dan krijg ik deze applicatie. En zien jullie onderin, dat past nog maar net. Zien jullie onder dat balletje op en neer bewegen? Nou, dat is een animatie die ik geprogrammeerd heb. En op het moment dat ik nu synchroon ga loaden, zie je dat dat balletje voor 1 seconde stilstaat. Een seconde duurt heel lang als je hier op het podium staat. Dat is echt ongelooflijk. Dus als ik nog een keer clear maak en druk weer op sync, zie je de bal staat stil. Maar dat was de eerste keer. Hè? Dat duurt altijd de eerste keer, duurt het iets langer. Maar je ziet toch dat de bal eventjes stil staat. En dat is niet goed, hè? Dus er zijn 3 andere oplossingen voor. En die 3 oplossingen wil ik even de revue laten passeren. De oplossing die ook in Silverlight zit, die je events gaat gebruiken. De oplossing dat ik die continue with gebruik, zoals ik hem straks ook even op de slide liet zien. En dit is een nieuwe oplossing. Dat je async en await keywords gaat gebruiken. En dat wordt heel makkelijk. Dus we gaan er even naar kijken. Oplossing 1, download sync was makkelijk. En dit is de oplossing die ik bijvoorbeeld in Silverlight tegenkom. Overigens ook een WCF. Op het moment dat je gewoon WCF clients aanmaakt en je zegt, ik wil daar asynchroon tegenaan gaan praten, krijg je hetzelfde programmeermodel. Is dat je hier de web client aanmaakt. Je abonneert je op de download string completed event. Dat is deze event handler daar waar ik naartoe verwijs. En dan roep je de download string async methode aan. Nou, in die download string async methode zit dan in de e.result zit dan jouw JSON stringetje. En die toon ik in de tekstblok en die deserialiseer ik en zet ik in mijn listbox. En dan doet hij het wel, alleen het programmeermodel dat ik hier nu heb is niet meer zo makkelijk als dat de vorige oplossing die daar stond. Vooral op het moment dat je hier foutafhandeling omheen wil bouwen. Waar moet ik hier nou een try-catch programmeren? Moet ik de try-catch hierin zetten? Moet ik hem daarin zetten? Of moet je hier iets anders doen? Maken we een quiz van, waar moet die? Iets anders, hè? Je moet hier de e.error afvragen om te kijken of daar een error in zit. Dus echt intuïtief is het niet. Dus misschien is die andere oplossing makkelijk. En bij die andere oplossing roep ik de download string task async aan. En dan komt dan een taskobject terug en daar kan ik met continue with dan het resultaat uithalen. Dan deserialiseer ik dat. Maar vervolgens wil ik het resultaat terugschrijven in de user interface. En dan moet ik hier van thread switchen. Want die continue with is een tweede thread. Je task, dus thread. En dus moet ik weer terug switchen naar mijn hoofdthread. Wat ook niet de meest geweldige code is. En ja, word ik ook niet heel erg blij van. Waar ik wel heel erg blij van word, is gewoon mijn code die ik eerst ook had staan. Alleen nou staat hier niet download string, maar nou staat er download task async. En daar heb ik een nieuw keyword voor geplaatst, await. En de await zorgt ervoor dat hij voor mij op dit punt gaat wachten totdat jij het resultaat hebt. De main thread gewoon lekker door laat lopen, maar hij wacht wel met de code hier. En gaat het vervolg van de code die hier staat eigenlijk voor mij met een continue with uitvoeren. Maar dan wel weer op de main thread. En dat is wel heel makkelijk. Dus met één nieuw keyword, await, heb ik hetzelfde programmeermodel dat ik met niet-asynchroon heb. En kan ik hier gebruik van maken. Wel even opletten, als je await gebruikt, moet jouw methode ook een asynchrone methode zijn. Dus dan moet je hier het async keyword toevoegen. Nou, waar kan je dat dan voor gebruiken? Dat is een hele leuke demo dit, maar kan je nou eens een nuttige implementatie tonen? Ja hoor, ik maak een nieuw project. En doe maar C#, want dat is mijn ding. En nou pak ik een grid-applicatie. Dus geen Blank, want daar staat zo weinig op. Ik begin met een grid-applicatie. Dat is een template die aanwezig is. En dat template zal ik als eerste maar gewoon een keer opstarten. F5. Application 12, altijd zo'n mooi getal, hè, 12. En ja, daar krijg je een, dat hebben we vandaag een beetje gezien, hè. Van Martin. Hier krijg je die fontgrootte 42 met groeptitels. En krijg je hier blokjes. En als je daarop klikt, krijg je detailschermen te zien. Nou, hartstikke mooie applicatie. Maar die applicatie die maakt op dit moment gebruik van sample data. Kan ik even laten zien. Die applicatie hier zo even blader. Kijk, hier wordt sample data. Oh, dat was niet de bedoeling. Ga jij eens weg. Hier wordt sample data aangemaakt. En die sample data die wordt hier meegegeven aan de navigate methode. Nou, wat ik wil eigenlijk niet gebruik maken van sample data. Hier zo, ik wil hier een webservice aanroepen. En omdat ik dat nieuwe async methode heb, kan ik dat heel eenvoudig doen. Ik kan als eerste in deze applicatie een service reference toevoegen. Ik hoop dat jullie dat ooit eens eerder gezien hebben, maar dat is een WCF service aanroepen. Nou, die draait hier op localhost om te vermijden dat we netwerkproblemen hebben. Dus localhost heb ik een demo WCF service, prachtige naam. Even kijken, kan ik hier een enter geven? Ja. Dus ik heb hiermee een service reference aan mijn project toegevoegd. Nou heb ik hier voor de demo wat te versnellen. Een paar regels code opgenomen. 3 regels code wel geteld. Ik heb hier een methode opgenomen. Ik zeg, ik wil een instantie van die service reference WCF service client aanmaken. Een proxyklasse wordt dat genoemd. Nou, en daar wil ik de getHotelsAsync methode aanroepen. En dan krijg ik zo'n foutmelding op. Waarom? Ik krijg een foutmelding op omdat ik hier dat async methode nu moet gebruiken. Heb ik await, dan hoort daar async te staan. Nou, dan zet je daar async erbij. Nou, dan krijg ik hier een lijst van hotels terug. Dus deze L is een collectie van hotels. Een observable collectie van hotelobjecten. Nou, die ga ik hier met een link query groeperen per land. Want ja, we hadden gegroepeerde data. En dan selecteer ik per land de key. En die stop ik in de title. En de items, die stop ik in een list. Nou, dit is dan mijn groep data. En mijn groep data, die geef ik hier in plaats van de sample data aan mijn navigatie mee. Dan ben ik bijna klaar. Dan moet ik nog één klein templateje aanpassen. In de applicatie zit een template van hoe al die blokjes eruit zien. Die zitten in de standard styles. En dan ga ik even een text search doen. Van 250 keer 250, daar is hij. En daar wordt per blokje wordt er een image aangemaakt. Maar mijn veldje heet geen image. Het heet MSRC. En dan toont hij de title. Maar bij mij heet dat in het Nederlands titel. Want ik ga Nederlandse hotels van de Valk Hotels laten zien. En subtitle is bij mij dan de woonplaats bijvoorbeeld. En als ik nu opstart, heb ik toch, ja, in een minuutje tijd, een applicatie, applicatie 12. Ja, die naam moet ik nog heel even aanpassen. Maar wat ik hier zie, is dat ik hier een lijst van hotels heb. Dit zijn alle Nederlandse hotels. Maar hier komen de Belgische hotels en de Spaanse hotels en de Duitse hotels en de Franse hotels. En die komen hierbij. En als je daarop doorklikt, moet je dan detailpagina's hebben. Maar dat werkt nou nog niet. Als ik nu klik, dan klapt de applicatie eruit. Maar dat komt omdat ik nog wat werk voor moet doen. Maar je ziet wel dat met asynchroon programmeren, het programmeermodel relatief eenvoudig gebleven is. De Visual Studio Designer. De tools die we hebben, die zijn heel erg mooi. Zijn er gebruikers van Blend in de zaal? Een paar gebruikers van Blend, ook best veel eigenlijk. Windows Phone developers misschien toevallig, ja, een paar. WPF, Silverlight, ja, dat moet dan wel de rest zijn, hè, want verder doe je er niet zoveel mee. Ja, Sketchflow misschien. Wat Microsoft gedaan heeft, Microsoft heeft de designer die in Visual Studio zit, voor C#, C++ en Visual Basic, daarvoor hebben ze samengewerkt met de Blend team en hebben ze eigenlijk de Blend designer in Visual Studio gestopt. Dus een heel aantal eigenschappen die wij gewend zijn in Blend te gebruiken, want dat is een superieure editor vergeleken met de oude Cider XAML designer die in Visual Studio zat. Die zit nu in Visual Studio. Voor een heel gedeelte. Niet verwachten dat er alles in zit. Dingen als animaties, styling, templates, de Visual State Manager, dat soort advanced features niet. Maar de normale editing surface, het plaatsen van controls, ja, is hetzelfde geworden. Dus die twee teams, Expression Blend Team en Visual Studio Team, dat is eigenlijk nu één team geworden. En die maken een core functionaliteit. Ja, Visual Studio zet daar dan nog iets extra's bij. En ook het Blend als product blijft gewoon overeind en heeft daar dus de andere features nog gewoon in aangebracht. Ze doen aan dezelfde manier van XAML parsing. Dus ze genereren ook op dezelfde manier XAML. Dat is wel handig, want dat week wel eens een keer van elkaar af. Of je nou een Blend, een user interface maakte of een Visual Studio, kwam er wel eens andere XAML uit en dat is lastig. Het is ook logisch. Het is handig dat je maar eigenlijk één manier van werken hoeft te hebben. En elke tool heeft daar wel zijn eigen groom eromheen gezet. Nou, laten we daar eens naar gaan kijken. Ik start hier Visual Studio Express op. Kan ook de Ultimate opstarten, want die verschilt eigenlijk helemaal niet. Ik kan daar een nieuw project maken. En een nieuw project, doe maar eens een blank application. En dan moet ik wel meteen een waarschuwing geven. Dit is een beta. En deze beta is niet de snelste. Ik heb best aardige hardware, al zeg ik het zelf. Maar op het moment dat ik hier mijn blankpage.xaml open, gaat het nog wel. Maar op het moment dat ik nu naar de designer ga, moet je even geduld hebben. Nou, dat valt hier ook nog wel mee. Ik heb vandaag geluk waarschijnlijk. Dus ik kan even het op fit selection doen. Want ja, dan zit ik op 24%, want ik draai hier op een beetje beperkte resolutie. En dan kan ik nu naar de toolbox toe gaan. En in de toolbox kan ik hier een button op mijn scherm zetten. Of ik kan een... waar hebben we het? Ik heb een search in de toolbox. Och, dat was zo fijn van Blend. Ik kan hier een toggle switch hier op mijn scherm zetten. Daar heb ik een toggle switch. Kan ik daar ook weer een beetje inzoomen? Ja, dat is anders namelijk toch wel iets te klein. Hier heb ik een toggle switch en een button op het scherm geplaatst. En die kan ik aan elkaar oplijnen. En ik kan een property window, de F4-toets, kan ik een property window tonen. Dan wordt het wel allemaal heel smal, omdat ik met hier niet al de beste resolutie aan het werken ben. Maar dan heb ik hier die toggle switch. En die toggle switch, ja, dan hebben we hier brushes. En die brushes, ja, oh, kijk eens, zal ik even de Solution Explorer sluiten? Dan kan ik even wat meer ruimte maken. En dan kan ik hier zeggen, nou, ik wil hier de color brush. En ja, de mensen die al met Blend gewerkt hebben, herkennen hier het color editortje van Blend in zitten. Of ik kan hier met gradients werken. Nou, is gradient niet echt metro, hè? Maar ja, voor mensen die dat denken dat metro is, dat is het dus niet. Maar nu heb ik de background van deze toggle switch op een gradient neergezet. Ook hier in de property window heb ik een search. Als je zegt, nou, ik zoek iets, ik wil die font groot, hè? Van achterin de zaal kunnen ze dit nooit lezen. Kan ik hier searchen op font, size, font. Kijk daar, en dan kan ik een grotere lettertype pakken. Doe maar 48. En dan heb ik hier een heel grote toggle switch die niet op mijn scherm past. Nou zo. Met een rare gradient. Nou, laten we die gradient toch maar heel snel er weer van afhalen. Dus ik doe dan toch weer... weet je wat, ik reset hem hier. Reset maar weer naar de default en daar heb ik daar mijn toggle switch. Ik kan hier control rechtermuis op doen. Ik weet niet of mensen dat kennen. Control rechtermuis, dan zie je dat deze toggle switch in een grid geplaatst is en in een page geplaatst is. En daarmee krijg je een beetje het gevoel van hoe is de hiërarchie van controls. Dus de toggle switch zit in een grid en de grid zit in een page. En vanuit hier kan ik dan de grid selecteren. En nou, heb ik op dit moment kan ik de grid waar de toggle switch in zit voorzien van een andere achtergrondkleur. Bijvoorbeeld Wat doet het goed op een Beamer? Ja, deze kleur groen is best wel te doen. We hebben hier menuopties als in Other Windows heb ik een document outline. Waar ben je? Ja, daar. Ja, ik begin kippig te worden. En dan zie jij hier van, ik heb hier dus een page met mijn grip en mijn button. En ook hier kan jij dingen doen als ik wilde zo'n ding even hiden of zichtbaar maken. Of ik wil hem locken. En heb je hem gelokt, dan kan je hem niet per ongeluk verplaatsen. Dingen die in Blend altijd aanwezig waren. Nou, deze toggle, de timeline, de object en timeline heette in Blend. Nou, dat noemen ze nu de document outline. En die komt overeen met van Blend. Even kijken, wat hebben ze nog meer geleend? Deze menuoptie. Hier, voor mensen die Blend gewend zijn, die herkennen ook deze menuopties. Dat je hier met resources kunt werken, dat ik hier mijn databinding kan doen. Er is een nieuw databinding window ontwikkeld. De vorige was een beetje lastig. Je kan hier element name databinding doen of static resource databinding. En dan kan je je converter kiezen. Maar datzelfde kan ik natuurlijk ook gewoon in Blend doen. Dus dit project wil ik nu openen in Blend. Dus waar is mijn Solution Explorer? In mijn Solution Explorer kon je vroeger altijd gewoon op een project gaan staan, op een XAML-file gaan staan, rechtermuis, edit in Blend. Helaas, vandaag nog niet. De menuoptie edit in Blend hebben we nog niet. Dus ik moet iets anders verzinnen. En het makkelijkste om dit project nu in Blend te openen, is de containing folder maar te pakken, de Solution file op te zoeken en dan rechtermuis open with Blend. Blend voor Visual Studio. Blend voor Visual Studio is niet meer een apart product, maar wordt meegeleverd met Visual Studio. Vroeger moest je Blend nog apart aanschaffen. Ja, deze versie zit gewoon in Visual Studio. En dan zegt hij dat hij dit niet kan visualiseren. Daar ben ik ook niet geïnteresseerd in. Ik zit hier met die hele rare schermresolutie. Fontgrootte 150% en zo, om het ook achterin zichtbaar te maken. En nou, dan heb ik hier mijn Blend, Ctrl-0, kan ik hier inzoomen. En dan zie ik dat ik hier mijn button heb. En hier heb ik mijn toggle switch. En hier heb ik allerlei faciliteiten, zoals het platformtapje. En in het platformtapje kan ik bijvoorbeeld zeggen, nou, deze applicatie die ik hier heb, die draait nu op een resolutie, die wordt hier weergegeven op een resolutie van 1366 bij 768. 148 dots per inch. En dat is de bedoeling dat dat dus op een 10-inch tablet gaat draaien. Maar je zegt, nou, hoe ziet deze applicatie er nu uit op een 27-inch beeldscherm van een desktop? Dan kan je hem ook daarop zetten en dan zie je dat je applicatie er op dat moment heel anders uitziet. En dat betekent ook wel dat je je applicatie misschien daar wel eens geschikt mee moet maken door je applicatie een fluid layout te geven. Nou, daar hebben we in XAML van alles voor. We kunnen met stackpanels werken, we kunnen met grids werken, met kolommen en rijen. Maar je kan ook zeggen, nou nee, doe maar gewoon de 10 bij 6 op 1920x1080. Nou, dan ziet hij er op dat moment zo uit. Je kan ook zeggen, hoe ziet mijn applicatie eruit als die portrait staat? Tablets gaan ze ook kantelen en dan ziet je applicatie op een tablet er dan zo uit. Je kan ook zeggen, hoe ziet mijn applicatie eruit op het moment dat hij filled is? Wie heeft dat vanochtend laten zien? Matthijs, volgens mij, dat je twee applicaties naast elkaar kon draaien. Eentje smal, nee, Martin heeft dat laten zien. Eentje smal, dat noemen ze dan snapped. Dan draait je applicatie op een smalle interface. En doe maar in de filled interface juist aan de andere kant. Of toch maar weer fullscreen. En ook hier kan ik aangeven, jouw deploy target. Dat kan ik overigens ook in Visual Studio. Op het moment dat ik deze applicatie nu deploy, zie je hem hier opgestart worden. Gewoon op mijn local machine. Dit is mijn toggle switch die ik kan toggelen. En dit is mijn button die ik kan klikken. Dan pak ik hem bovenop en laat ik hem onder los en dan is hij afgesloten. Maar je kan ook zeggen, nou, start hem maar op een simulator. En die simulator, op het moment dat ik nu opstart, wordt mijn simulator opgestart. Dat duurt even. Oeh, die simulator die past maar net. Even kijken of die simulator wat kleiner kan maken. Ja, kijk. Dit is mijn simulator. En mijn simulator, dat simuleert een tablet. En in die simulator kan jij dan gewoon ook weer normale werk doen. Maar die simulator heeft allerlei extra opties als je zegt van, nou, ik wil dus niet de mouse mode hebben, maar de touch mode. En daarmee kan jij hier zeggen, nou, ik ga hier klikken. Dan krijg je een heel ander soort mouse pointer. En daarmee kan je kijken van hoe wordt deze applicatie nu met touch bediend. Je kan ook zeggen, nou, ik wil nu inzoomen, pinchen. Nou doet deze applicatie weinig met pinch en zoom, maar ja, anders zou je dat hier visueel kunnen maken. Of ik kan vanuit hier zeggen, ik wil kunnen rotaten. Kan ik hier klikken en dan kan ik het er omheen rotaten en dat ja, kan je objectjes draaien. Heb je hier niet zoveel aan, maar ik gebruik dat bijvoorbeeld in mijn tattoo tester. Tattoo tester is een applicatie waar ik nu mee bezig ben om die Windows Phone applicatie om te zetten. En ja, daarin heb ik een prachtig geweldig lichaam van mezelf waar ik tattoos op kan plaatsen. En ja, die tattoos is het idee dat je die met touch om kan draaien. Natuurlijk is uiteindelijk ook de bedoeling dat het ook een muisbesturing mogelijk is. Zover ben ik nog niet. Maar ja, dat is het idee een beetje. En ja, dit testen op mijn laptop, waar geen touch op zit, is erg lastig. Maar met die simulator kan ik die touch-events ja, relatief makkelijk nabootsen. Wat zit daar nog meer op? Ja, hier kan je hem ook portret draaien, als je dat leuk zou vinden. Nou, toch maar weer terugdraaien. Ik kan hem hier ook de schermresolutie kiezen. De simulator, in welke schermresolutie wil je die draaien? Ik kan hier opgeven bij deze, wat is jouw GPS-locatie? Windows-applicaties hebben een GPS-API waar je kunt uitlezen waar je op dit moment bent. Nou, dat is handig dat je dat even kan testen zonder dat je met je tablet daarvoor naar Parijs toe moet om te kijken of je applicatie doet. Wel gezellig, maar niet heel praktisch. Nou, dat kan met deze emulator dan wat makkelijker. We hebben hier iets waarmee ik screenshots kan maken en we hebben hier settings voor de screenshots. Nou, de simulator. Erg mooi ding. En dat zit ook in Visual Studio, hè? In Visual Studio heb ik dat hier zitten. In Visual Studio kan ik ook de simulator pakken of de local machine. Overigens ook een remote machine. Ik heb ook nog een tablet, dus ik heb hier mijn desktop waar ik mijn ontwikkeling op doe. Maar mijn tablet is een beetje een kleine user interface. Maar wat ik met remote machine kan doen, is mijn applicatie compileren op deze machine. En dan opleveren op de andere machine, zodat ik gewoon kan debuggen hier op mijn desktop. En ja, laptop in dit geval. En dan op mijn tablet gewoon de applicatie kan gaan bedienen. Zonder dat op mijn tablet dan Visual Studio aanwezig is. En dat is heel belangrijk, zeker als we dadelijk die ARM-processor hebben. Die tablet voor de ARM-processor, er komt geen Visual Studio voor ARM. Maar soms wil je daar toch wel eens een keer op de echte hardware testen. En dan kan je met remote machine dus toch op zo'n ARM je applicatie opstarten en debuggen hier gewoon op mijn laptopje. Nou, dat kan wel een Visual Studio debuggen. In Blend moet je niet verwachten dat daar een debugger in komt. Dat heeft er nooit in gezeten en dat zal denk ik ook nooit komen. Dus we hebben hier een platformtab. Wat kunnen wij in Blend nog meer doen? Ja, Blend heeft dingen die Visual Studio niet heeft. Een van de dingen die daarin zit is bijvoorbeeld dat ik animaties kan programmeren. Animaties, dat noemen wij dan storyboards. Daar hebben we hier in de objects en timeline een knopje voor. Dan zeg ik, ik wil een nieuwe storyboard aanmaken. Dat heet dan storyboard 1. We hebben vandaag al gehoord van Martin dat er een animation library is waarin voorgedefinieerde animaties zitten. Die kan ik ook gebruiken, maar ik ga hier mijn eigen animatie in programmeren. En mijn eigen animatie, daarvan ga ik zeggen, nou deze button die hier op het scherm staat. Oh, die button, hè, die is nog niet zo mooi. Ik stop even mijn animatie, maak hem even rood. De voorgrond, rood. Even de fontgrootte ook wat groter maken, anders zien jullie hem niet. Hè? Weet je wat, ik doe de background op blauw zetten. Ja, is beter te zien, hè? Voorgrond gewoon resetten. Fontgrootte wat groter zetten. Dan kunnen jullie het ook achter in de zaal zien. Oh, dat is nog veel te klein. Daar, button. Te zien? Dat is een button. Nou, ik ben bezig met een storyboard. En die storyboard, daar kan ik zeggen, nou, dan heb ik hier een tijdlijn. Objects en timeline, dat ding heet niet voor niks zo. En daarin kan ik zeggen, oh, button, op tijdstip 0 moet die button eruit zien zoals je er nu uitziet. En 1 seconde later wil ik dat die button verplaatst is naar de andere kant van mijn scherm. Daar zo. En weer 1 seconde later wil ik dat die op zijn kop staat. Gewoon omdat het kan, hè? Niet omdat het nou direct nuttig is, maar gewoon voor de demo. En dat betekent dat ik nu een animatie heb, dat mijn button daarheen gaat en dan omdraait. Nou, die kant op bewegen, bij die kant op bewegen kan je dan ook nog je eigen easing opgeven. Nu doet hij dat lineair. Hij begint met een bepaalde snelheid en hij eindigt met die snelheid. En die snelheid kan je beïnvloeden door je eigen wiskundige functie hier op te geven. Maar ja, dat betekent dat je dat overal moet doen. Er zit er ook een aantal ingebakken wiskundige functies in. En je kan ze ook nog zelf programmeren. Je kan zeggen, nou begin maar een klein beetje langzaam. dan versnel maar in het midden en op het einde rem maar weer een beetje af. Dat noem ik dan een cirkel. Of we kunnen een back doen, dan zit er een terugslagbeweging. Misschien is deze wel aardig. Even kijken. Even opnieuw. Hij slaat terug, slaat te ver door en veert dan weer terug en draait daarna om. Nou, ik vind dit een prachtige animatie. Dus deze animatie heb ik geprogrammeerd. En voor de mensen die dan Silverlight of WPF hebben gedaan, die gingen dan naar behaviors toe om via een behaviors, via de control storyboard action, die storyboard af te spelen. Helaas, behaviors zitten er vandaag niet in. Gewoon is nog niet gerealiseerd, moet nog komen. Of het komt is nog een beetje twijfelachtig. Ja, ik zie er zijn mensen die daar al een gedeeltelijke oplossing voor hebben. Maar het is nog niet officieel bevestigd. Ik hoop het wel. Dus op dit moment moet ik nog gewoon code schrijven. Nou, code schrijven doe je normaal gesproken in Visual Basic. Maar ook in Blend hebben we daar een klik-event voor. Dus in Blend kan ik aangeven dat ik dan deze button 1 underscore klik methode wil opstarten. En dan ga ik even hier 4 doen. En in deze button 1 klik methode ga ik zeggen this.storyboard 1. Och, hij doet het nog niet. Dat komt omdat ik hier nog geen save heb gedaan. Als ik hier een save doe van deze file, dan meestal doet IntelliSense het. En als hij mij vandaag niet in de steek laat, dat doet hij wel. Maar dan doe ik even zonder IntelliSense. Storyboard 1.begin heet de methode. Nou, 1 regeltje code. Ik start op met F5. Hij start op installation build failed. Oh. Wat is er aan de hand? Nou, toch de foutmelding maar even lezen. Dat doet wonder, hè? Hij zegt hij kan niet opstarten, want hij draait al in de emulator. Hij heeft Blend een beetje last van. Visual Studio sluit hem zelf af, maar Blend doet dat niet. Dus ik moet hem hier in de emulator nu even zelfstandig sluiten. Dat doe ik gewoon met Alt+F4. Dan is hij gesloten. En nou, als het goed is, doet hij het wel. Application build failed. Weet je wat? We starten hem niet in de emulator op. Sterker nog, ik start hem zelfs niet in Blend op. Ik ga hem gewoon hier in Visual Studio op de local machine opstarten. Daar heb ik mijn button. Ik klik erop. Hij stuitert, hij draait en hij staat daar weer. Klik ik daar nog een keer op, dan begin ik opnieuw. Stuitert, draait. En zo kan ik daar best een half uur op blijven klikken. Zo mooi vind ik het. Misschien ligt dat aan mij, maar ja. Wat je mij zojuist hebt zien doen, was zo'n button een andere kleur geven, een andere vorm geven. Want de standaard buttons, ik weet niet wat jullie ervan vinden, ik zal eens weer met een nieuwe applicatie beginnen. De standaard buttons op zo'n scherm, ja, ik vind ze een beetje lelijk. Het ligt misschien aan mij, misschien heb ik er geen gevoel voor. Ik hoorde net dat de smaak is subjectief. Maar ik vind de standaard buttons, nou, oerlelijk. Dus ik ga nog even een paar buttons op het scherm zetten. Daar een button. En hier een button. Kom, nog meer buttons. Vroeger bleef dat aanstaan. Nu moet je elke keer de button selecteren. Ik wil dat de buttons die ik hier heb staan een bepaalde CSS-klas krijgt. Een beetje op de manier zoals in HTML kan je met CSS-klasses elementen, bijvoorbeeld divjes of buttons, een ander uiterlijk geven. Dat kan ook in XAML. En in XAML hebben we daar styling voor. En wat ik dan kan doen, ik kan een button selecteren, hier deze. En ik ga naar de menu optie object en dan zeg ik wil een stijl aanmaken voor de button die ik hier heb. Dan kan je al met een bestaande beginnen, maar ik begin met een empty stijl. En dan zeg ik, nou ik wil een, hoe zullen we hem noemen? Demo button stijl aanmaken. En een demo button stijl, dat is een button, zoals ik hem hier nu heb. Even wat ruimte weer creëren. En daarvan wil ik de achtergrondkleur op, wat zullen we eens doen? Ik wil dat op Nokia blauw hebben staan. 100%. En ja, dat lijkt een beetje op Nokia blauw. Ik wil hem de voorgrondkleur, dat is goed. De border brush, weet je wat? Die laat hij maar staan, want ik ga gewoon de border thickness op 0 zetten. Want ik wil helemaal geen border. Ik vind het zo lelijk, zo niet metro, een border. Die moet er vanaf. En die font, ja, achterin konden jullie het anders niet lezen, dus die font die gooi ik weer op 36. Daar zo. En dus wat heb ik nu gedaan? Ik heb een stijl aangemaakt en daar kunnen we ook even de code van zien. Ik doe even split window. Ik heb een stijl aangemaakt, hier zien we dat. Ik heb een stijl en die stijl heeft een bepaalde naam. Demo button stijl. die is van toepassing op Button en daarvan zitten 3 wijzigingen op gebied van background, border thickness en font size. Nou, dat vind ik prachtig. Dus ik ga mijn stijl nu verlaten en ik selecteer de andere button en tegen die button zeg ik, oh Button, jij moet in diezelfde stijl. Oh. Is niet fijn, hè? Ik heb nog 4 minuten en dat is ongeveer het laatste wat ik wil laten zien. Dus ik ga het even herhalen. Even kijken of hij iets opgeslagen heeft. Ik ben bang van niet. Ik heb niet tussendoor save gedaan. Dat ga ik deze keer wel doen. Dus even snel. Ik ga er even wat buttons op zetten. Kom. Button hier. Met 2 geloven jullie het ook, hè? Daar win ik wat tijd mee. Dus ik ga tegen deze button zeggen, ik wil jouw stijlaanpassing. Van herhaling leren jullie, dus button stijl 1, dat is goed. Dus button stijl 1 heet hij nu, hè. Dus de background moest Nokia blauw worden, 100%. De border thickness, ja, dat is niet helemaal Nokia. Dit is meer Nokia. De border thickness moest 0 bij 0 worden. En de fontgrootte gingen we dan op 32 of zo, 36 zetten. Dan doe ik even een save, voor de zekerheid. Goh, veilig, appa. De stijl gaan wij verlaten, daar zo, dan doe ik het op deze manier. Ik kies hier deze, nog een keer save voor de zekerheid. Object, edit style, apply resource, nee, dat doet het niet. Dan zijn er 2 manieren, want er zijn altijd meerdere manieren op deze wereld. Ik kan hier die buttonstijl oppakken, die kan ik loslaten op deze button. Dan zeg je, ja, stijl die maar op dezelfde manier. En dan zie je, ik heb nu een stijl waardoor in die stijl staat hoe deze button eruit moet komen zien. Ik kan die stijl ook hier, kijk, er zijn zelfs 3 manieren. Ik kan hier een button tekenen in 1 keer in die stijl. En op het moment dat ik zeg, nou die stijl, dat blauw, hè, ik ben toch niet meer van de Nokia blauw vandaag. Kan ik die gaan editen? Ik kan dan zeggen, nou dat blauw dat ik hier heb, doe dat toch maar groen. Dan pas ik hier mijn stijl naar groen aan. Ik ga weer terug naar mijn applicatie. Save maar. Even een makkelijke oplossing om even om een probleem heen te komen. En we zien alle buttons zijn weer groen. Nou, dat zijn dingen die dan wel in Blend kunnen. Deze manier van styling en templating. Maar niet in Visual Studio komen. Dus voor een groot gedeelte overlappen de property windows die hier stonden. Dit property window met kleuren en alles wat hieronder staat overlapt het. De design surface, de toolbox is redelijk hetzelfde. Document outline is hetzelfde. Maar hier kan ik wel met storyboards werken. Hier kan ik wel met styling werken. Hier kan ik met templating werken. Hier kan ik met iets werken wat heet een Visual State Manager. Maar daar heb ik nu geen tijd meer voor. Oké, samenvattend. Dit was de belangrijkste slide. Als je een Visual Basic programmeur bent, als je C# programmeur bent, maar eigenlijk ook als je HTML JavaScript programmeur bent, dan ken je al heel veel om heel snel metro applicaties te kunnen ontwikkelen. Het voelt natuurlijk. Wij C# en Visual Basic programmeurs, die kunnen makkelijk instappen, want ja, het bouwen tegen die Windows Runtime, dat is voor jou door die language projections afgeschermd. Je merkt nog eens niet dat er een Windows Runtime is. Ja, je merkt dat sommige classes anders zijn gaan heten. MessageBox bestaat niet meer, maar dat heet nu MessageDialog. En ja, een aantal namespaces zijn veranderd. Nou, dat is een klein beetje aanpassen, maar daar kan je best mee leren omgaan. Asynchroon. Wij gaan alles asynchroon doen. En dat is met de nieuwe async en await keywords heel erg makkelijk geworden. We gaan dus niet meer callbacks programmeren. En de tooling. Nou, we hebben hele fatsoenlijke tooling gekregen. Visual Studio, de XAML editor, is heel veel beter geworden. En Blend krijg je dan nu bij Visual Studio meegeleverd. Wat ook een groot voordeel is. Contactgegevens. En daarmee zijn we aan het einde gekomen. Zijn daar vragen? Daar zo. Ja. Ja. En je kan gewoon typen. Ja. Is een ander team. Dat komt misschien nog wel, maar het heeft gewoon te maken van we moeten nu opleveren. En ja, De vraag was, we hebben vanochtend gezien dat in het verhaal van Martin dat er een bepaalde fontgrootte gekozen moet worden. 42 voor headers, 20 voor subheaders, 12 en 9. En net die fontgroottes die genoemd werden, zag je in Blend niet terug in de drop-down listbox van fontgroottes. Ja, dat zit er niet in. Wat er wel in zit, ik ben hier begonnen met een stijl blank application en daar heb je niks. Had ik een van die drie andere gekozen, dan zaten daar al een aantal stijlen in die heten header, subheader. En daar zaten wel al die stijlen in. Maar dan in de manier dat Microsoft al een aantal voorgedefinieerde stijlen in het template van het project heeft gezet. En dan ga je dus niet een fontgrootte kiezen, maar dan zeg je, nou, dit is een tekstblok van de stijl header. En dan staat hij in het juiste lettertype met de juiste fontgrootte. Dus daar is het wel in teruggekomen. Maar niet bij een blank. Ja? 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 Ja. De vraag is, ik had dat die demo van die Valk Hotels applicatie, er stond een stukje code en dat was een methode die geoverruid werd van de base-klasse. En daar moest nu async aan toegevoegd worden. Is dat dan geen conflict met de override daarvan? Nee, dat is gewoon geen conflict, dat mag gewoon. Dat heeft daar eigenlijk niks mee te maken. Nee, dat is een uitzondering op de constructor. De constructor mag niet async worden. Maar verder, ik weet niet, ik heb nooit een extension methode async gemaakt. Zo heb ik nooit geprobeerd. Maar de enige waar ik tegenaan liep toen ik mijn codes ging omzetten, ik heb namelijk een aantal Windows Phone applicaties die ik bezig ben om te zetten. Daar kwam ik daar tegenaan. Constructors, daar ging het niet. Volgende vraag. Ja. Ja. Oh, het is gewoon een standaard WCF-service die een list van mijn valkhoteltjes retourneert. Iets uit anti-framework getrokken. Ja, ik kan hem wel laten zien hoor. Het is niet zo'n hele spannende. File, open, project, trainingsmateriaal. Ja, ik gebruik hem voor ook in mijn trainingen. Ik heb hem ook op de Tech Days gebruikt. Je hebt de Geek Night, daar komt hij vandaan. Load failed. Oké. Ik heb ook nog Visual Studio 2010. File, open, project, solution, training, Microsoft, not net, lezing. Tech Days, demo, Geek Night. Ach, daar zat hij. Daar werkt alles. Nou, niet alles. De Windows Phone applicatie laat niet. Maar het is echt geen rocket science hoor. Verwacht niet hele moeilijke oplossingen. Ik heb een interface. In de interface zit één methode, get hotels. Die retourneert een list van hotels. En ik heb iets wat heet entity framework om die data eruit te halen. En van dat ding maak ik een to-list. En dat retourneer ik. Nee, dus aan mijn WCF-service heb ik daar niks voor hoeven doen. Alleen op het moment dat ik die proxy gemaakt heb, die proxy zit automatisch. Kijk, normaal op het moment dat ik in 2010 een service reference aanmaak, kan je bij de service reference, ja, ik kan er haast niet bij komen, dan komt bij een resolutie. Maar hier zit een knopje advanced en bij het advanced kan je aanzetten, ik wil async hebben. En nu staat dat vinkje altijd aan en kan je zelfs niet uitzetten. Dat betekent het eigenlijk. Je kan alleen async WCF doen. Omdat dat potentieel langer dan 50 milliseconden duurt. Andere vragen? Nee. Nee, zoals een oude WPF. Nou, draait hij op Windows 8? Ja, hij draait als een desktop applicatie. Ja, hij draait er 100%, daar maak ik me helemaal geen zorgen over. Dat is backwards compatible. Sterker nog, ik heb VB6 applicaties die ook nog gewoon draaien. Hier op Windows 8. Nee, de Visual Studio 11 kan je geen VB6 applicatie meer bouwen. Maar dat kon ik ook met Visual Studio 2002 niet. Je hebt daar gewoon nog Visual Studio 6 voor nodig. En dan moet je volgens mij, die draait al niet meer onder Windows 7. Dan moet je een Windows Vista machine of XP misschien dan. Gebruiken om VB6 applicaties te ontwikkelen. Ja, dat VW6 doet het niet meer onder Windows 7, dus ook niet hier. Oh, het zou best kunnen dat ik dan wel kan bouwen. Nee, kijk, ik heb hier Visual Studio Ultimate. En hier met mijn Visual Studio Ultimate kan ik nog gewoon, ja, ik kan van alles faal, nieuw project. Ik heb hier heel veel projecttalen, other languages, en kan ik nog C++ en eens kijken of hij hier tussen staat. Gewoon Win32, MFC, ja, hij staat er gewoon tussen. Dus ja, kan ik wel bouwen. Alleen dan is het een desktop-applicatie en geen metro-applicatie. Ja, ja, maar ik kan het gewoon wel met de nieuwste Visual Studio gewoon wel bouwen. Nou, laatste vraag en dan moeten we lopen. Kan ik async gebruiken voor desktop-applicatie? Ja, want mijn WPF-demo, de eerste demo die ik gaf, was een desktop-applicatie geschreven in WPF. Dus ja, ook async kan je gebruiken. Je kan het ook op Windows 7 nog gebruiken. Hè? Want async is onderdeel van C# 5.0, dat in .NET 4.5 zit. En kan je ook gebruiken voor Windows 7-applicaties of Windows XP-applicaties. Gewoon .NET-applicatie met het framework 4.5 en C# 5.0. Dat heb ik daarvoor nodig. Oké, dan wil ik u bedanken en straks heb ik nog een sessie.